In Jesaja hoofdstuk 14 waren wij vorige keer. Bij het laatste gedeelte, Jesaja 14, is het best bekend vanwege de profetie over Babel. Meer specifiek de koning van Babel. Dan wel de duivel, bijgenaamd de antichrist. Of hoe je nog maar meer heten mag. Maar in dat hoofdstuk gaat het vervolgens verder. En er blijft nog een paar hoofdstukken zo met profetieën over allerlei andere volkeren. Er zijn hoofdstukken waarvan ik dan altijd denk, er gaan zondagen voorbij dat daar niet over gesproken wordt. En dat is een understatement uiteraard. Want wat moet je er eigenlijk mee? Vooral, wat moet je ermee als je helemaal geen verwachting hebt van wat wij noemen de wederkomst van Christus en de komst van de zoon des mensen, dan wel de zoon van David, om hier op aarde nog een koninkrijk op te richten. En als er alleen nog maar een jongste dag komt, hoezo heb je dan nog profetieën over oordelen over de diverse volkeren, zoals dat heet. Kortom, dan ben je die hoofdstukken dus gewoon kwijt. En in de praktijk gaat dat zo. Wat wij vonden vorige keer, want wij waren vorige keer in het laatste deel van Jesaja 14, was de profetie, daar staat profetie tegen de Filistijnen. Dat zijn de Palestijnen, zoals u weet. Vroeger zei men, wat moet je nou met zo'n profetie, want Filistijnen behoren tot het verleden. Maar ja, sinds enige tijd, sinds enige decennia, lopen de mensen rond die gevraagd naar hun nationaliteit zeggen dat ze Palestijnen zijn. Hoe dat nou zo gekomen is, ga ik u niet vertellen. Want eigenlijk is het geen nationaliteit natuurlijk. Vandaag hebben wij van doen met Arabieren die zich met opzet genoemd hebben naar de naam van wat we dan maar noemen het Heilige Land. Een naam die het in de Bijbel trouwens niet heeft, maar die door de Romeinen aan het land gegeven is. In het jaar 135, ik heb hem toevallig bij de hand, in het jaar 135 van onze jaartelling, bij de laatste Joodse opstand. Daar hebben ze nog eens een keer Jeruzalem verwoest en geëgaliseerd. En de stad een andere naam gegeven. En het land een andere naam, Palestina. Om de herinnering aan Judea en aan de Joden in dat land te verdonken.
Toen ik naar school ging, hoe leerden we ook in Israël?
Nee, zal wel.
Op de kaart Palestina?
Ja, toen heette het op de kaart Palestina. Ja. Dus in een van die liederen van Johannes de Heer staat nog, Palestina wordt weer vrij.
Ja.
Ja. Maar ja. Palestina in de Statenvertaling is het land van de Filistijnen, de Palestijnen, dat is de Gaza-strook. Maar ja, we moeten dat stuk land de Gaza-strook noemen, omdat we de naam Palestina gegeven hebben aan het hele land. Dus het is een groot misverstand. En degenen die daar woonden waren Arabieren. En de naam Palestijnen komt van die Arabieren die in de tijd gevlucht zijn, om wat voor reden dan ook, bij de oprichting van de Joodse staat. Al iets eerder, maar met name in 1948, in hevige mate. En toen waren het vluchtelingen uit Palestina en die werden opgevangen in Palestijnse vluchtelingenkampen, heette dat. Jarenlang bestaan nog, geloof ik. Weet ik niet eens meer. In wat sindsdien Jordanië heet en Libanon en waar nog maar meer. En langzamerhand heten ze niet meer vluchtelingen uit Palestina, maar noemen ze zich Palestijnen. En daarna noemden ze zich het Palestijnse volk. En een Palestijns volk moet toch net als een Joods volk een eigen staat hebben. Ja, zo werken die dingen in de politiek en niemand kan dat stoppen. Vreemd genoeg. Maar ik zal u daar verder niet mee belasten. Het blijft gewoon zo dat als de Bijbel spreekt over Palestina, dan is het het land van de Palestijnen, dan wel de Filistijnen. Want de P en de F zijn identiek, dat weet u waarschijnlijk, hè?
Even terzijde, de Filistijnen, hebben die ook nooit een eigen gebied gehad?
Nou, Filistijnen kwamen ook ergens anders vandaan. En die hebben zich in dat gebied ooit gevestigd. Nou ja, al in de dagen van Abraham en Isaac eigenlijk al. Daar kom je ze voor het eerst tegen. En ze worden geacht afkomstig te zijn van uit de Middellandse Zee, scheepvarend volk. En met name van Kreta, daarom heten ze de Pleiti, Palestijnen, de Pleiti, Palestijnen is gewoon hetzelfde woord, Pleiti en Kreti. Maar dat zijn twee namen voor één en hetzelfde. Dus de algemene gedachte, er zitten nog wat haken en ogen aan. Maar laat ik het zo zeggen, de Palestijnen worden niet genoemd in de opsomming der volkeren in Genesis 10, is dat, hè? Ja. Wel waar ze uit voortgekomen zijn, maar niet als een apart volk.
Nee.
Zijn ze ook niet, zijn gewoon Arabieren, in onze dagen ook.
Ja.
Nou ja, in onze dagen bedoel ik, dat zijn gewoon Arabieren. Maar ze zijn er dus weer, ze wonen in hetzelfde land, ze gebruiken dezelfde namen, ze identificeren zich daarmee. Zelf zeggen ze ook, wij zijn de Filistijnen van oudsher. Ze identificeren zich met de oude Filistijnen uit het verleden. En daarmee ook als vijanden van Israël of wat daarvoor door moet gaan. En daarmee staan al die namen weer op de kaart. En daarmee krijgen deze profetieën ook weer een toepassing. Goed, hebben we nou wat lelijks gezegd over Palestijn? Nou, ik kan nog wel even verder gaan. Er is, niet dat ik daar iets mee van doen wil hebben, maar er is enige discussie ook over de vraag of in hoeverre de Joden van vandaag in Israël, in hoeverre zij Joden zijn.
Ja.
En in ieder geval in hoeverre zij Israëlieten zijn.
Ja.
Daar wil ik wel wat over zeggen bij gelegenheid, maar nu niet. Maar de vraag is ook in hoeverre zij Joden zijn. In ieder geval, zij geven zich uit voor Joden. Zij gedragen zich als Joden. Zij noemen zich Joden. En daarmee zijn ze Joden. Zo makkelijk is dat. Hoezo? We hebben Amerikanen. We kennen toch Amerikanen? Hoezo zijn het Amerikanen? Omdat ze zich zo noemen. En ze wonen in het land dat al eeuwen zo genoemd wordt. Amerika. Zij onderwerpen zich aan de Amerikaanse wetten. En ja, ze gedragen zich als zodanig, ze zijn er ook trots op, ook, en dus zijn het Amerikanen. Ik heb daar niks op af te dingen. En dan herinner ik mij de woorden van onze koningin, nog voordat ze dat was dan, die zei, nou ja, de echte Nederlander, wat zijn ze precies? Echt een echte autochtone Nederlander bestaat niet. Toen voelde ik me wel enigszins in hoek getrapt. Maar bij nader inzien, ik heb mijn best gedaan om het te begrijpen. En ze heeft gelijk. Want ik weet niet of u weet waar uw voorouders vandaan komen. Maar het is niet zo moeilijk om te zeggen dat de autochtone Nederlanders dan toch heel ver terug hun oorsprong hebben van over de Caucasus. Want ze heten Caucasians, Caucasiërs. En ze zijn hier in dit land terechtgekomen met de grote volksverhuizingen. En dat is lang geleden. Dat is 1500 jaar geleden. Iets meer misschien, iets minder. Maar als u nauwkeuriger gaat kijken, zal blijken dat die voorouders komen uit het zuiden, van de, uit wat tegenwoordig België heet, uit Vlaanderen met name. Uit Frankrijk als hugenoten, uit Zwitserland en uit Duitsland als militairen, uit de Scandinavische landen als vikingen, dat is nog iets langer terug, maar ook als zeevarenders, zeevarenden enzovoorts. Maar dat weet u waarschijnlijk niet, maar het is wel zo, toch? En al die Leidenaren, hoe komen ze aan dat Leidse accent eigenlijk? Die komen uit Brugge, uit Gent en uit Antwerpen. Niet te vergeten, nou, Antwerpen is meer terechtgekomen in Amsterdam. Zo kom je aan het Antwerpse dialect. In de dagen van de 80-jarige oorlog en de vervolgingen onder de Spanjaarden in de zuidelijke Nederlanden. Ze kwamen aan blok naar Nederland. En zo zitten we in Leiden nog vast aan de lakenindustrie, de wolindustrie van oudsher. Maar ja, het komt uit Vlaanderen. Enzovoorts. En je vindt het in de naam ook wel terug. Ik bedoel, waar komen ze vandaan? Ik heb niet de neiging om te zeggen dat iemand die een Jood is, die zegt dat hij een Jood is, om te zeggen dat dit niet is. Maar op welke grond? Daar hebben de Joden zelf problemen mee. Met de vraag wie is een Jood. Dus het is een jaren geweest dat ik min of meer geabonneerd was op het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Eens in de week kwam het uit. En er stond altijd wel een stukje in over die kwestie. Naar aanleiding van de een of andere gebeurtenis. Iemand meldt zich in Israël, de tegenwoordige staat Israël, en wil zich daar vestigen. Op grond waarvan? Ja, hij zegt dat hij een Jood is, maar wat is de norm daarvoor? Nou, moet je daarvoor besneden zijn?
Afstand?
Ja, daar zijn andere volkeren ook, en de Arabieren trouwens ook, onder de islam. Maar vooruit, dat zegt niks. Afstamming, wie kan er vandaag zijn afstamming bewijzen? Ja. Dat wordt nog problematisch. Godsdienst, de meerderheid van de Joden in de staat Israël is volstrekt atheïstisch. En de Zionisten per definitie, volstrekt atheïstisch. Socialistisch, communistisch in hoge mate. Van oorsprong, daar komen de kibbutzim vandaan. Dat zijn niks anders dan communes. Maar dan in het Hebreeuws. Hoezo zijn ze Joden? Is niet te zeggen. Dat weten ze zelf ook niet. Ze beginnen met als je moeder een Jood is. Dan. Ik heb het daar ooit eens nagevraagd aan onze gids. Hoe komt het nou dat zo is? Toen zei hij, nou ja, wie je moeder is, dat staat over het algemeen wel vast. En wie je vader is, dat weet je niet. Dus ja, dat kun je niet bewijzen. Dat zei hij echt. En daarom is de norm de moeder. Maar mij zegt dat niks. Ik vind het nogal onbenullig, als je het zo moet zeggen. Er is geen enkele verdere Bijbelse grond voor. Wie zijn die lui? Nou ja, we hebben het hier dus over Palestijnen. Filistijnen. En ze zijn er vandaag. En ze gedragen zich net als in het verleden. Infiltreren. Binnen wat zich Israël noemt, zal ik maar zeggen. En terroriseren de boel, dat wil zeggen verspreiden terreur, angst betekent dat. Hè? En dat is de situatie. En ook in verband met, niet alleen in verband met het verleden, maar vooral in verband met de toekomst, want daar gaan die profetieën werkelijk over, speelt dat een belangrijke rol. En wat de Bijbel erover zegt, in het algemeen, is dat als de Joodse staat, zo noem ik dat toch maar het liefst. Dat vinden zij ook prettig als ik het zo noem trouwens. Maar, dat als de Joodse staat door de Heer zal geoordeeld worden, dan volgt daarop meteen oordelen over de directe buurlanden en de meest voor de hand liggende, letterlijk, meest voor de hand liggende vijanden. Waaronder dus de Filistijnen. Mede omdat die zo zonder meer wonen in het beloofde land. En u weet hoe het is. Ja, tenminste, ik ga er maar vanuit dat u weet hoe dat is, langzamerhand. U weet hoe het is. Als de Heer komt op de Olijfberg, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat betekent dat de verwoesting van de complete Joodse ongelovige staat. En de verwoesting van Jeruzalem. Impliciet. Ik weet dat ik daar in Nijkerk moeilijkheden mee krijg. Maar de andere kant is dat wij het echt een keer gevraagd hebben daar, in een gesprek dat we hadden bij een van de reizen, toen we een gesprek hadden met, ik weet niet meer of het nou een gids was of iemand anders, dat weet ik niet meer. En toen hadden we het over dat wij verwachten de komst van de Messias. En die Jood die zei, ja, dat verwachten wij ook, maar eigenlijk hopen we dat hij niet komt. Nou ja, er zijn vele christenen die geloven dat de Heer zal komen en die in werkelijkheid zeggen, maar, of denken, we hopen dat hij niet komt. Nee. Zo van, nee, wij geloven in de jongste dag. Meestal komen we niet verder. We geloven in de jongste dag. Maar dat kan nog heel lang duren. Dat heet wishful thinking. Men ziet er tegenop. Maar die Jood die zei, ja, wij geloven ook dat de Messias komt. En toen stotterde hij een beetje en zei, maar eigenlijk hopen we dat hij niet komt.
Nee.
Waarna wij dus vroegen, waarom dan niet? En toen zei hij, nou ja, omdat volgens de Bijbel dan Jeruzalem verwoest zal worden. Dat is volkomen correct, dat is zo. Dus je kan bouwen wat je wil, maar het zal verwoest worden. Mijn vader reisde verschillende malen naar Israël. Op een gegeven moment kwam hij terug en toen zei hij, nou ga ik er nooit meer naartoe. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, ik kan het niet aanzien. Men bouwt daar van alles. Ze hebben naar de mens mijn sympathie. Maar met de Bijbel in de hand weet ik dat het een werk is in ongeloof. En eigenlijk dus formeel in opstand tegen God. En die zal het verwoesten. Ik wil het niet meer zien.
En ze tellen wat neer voor zo graag.
Ja.
Om maar een ding.
Nou ja. Maar het is maar theorie. We geloven dat de Messias komt, maar we hopen van niet. Want het brengt verwoesting van Jeruzalem met zich mee. Dat is niet de berust, maar niet op een tekst die je uit zijn verband rukt en er wat inlegt. Dat is kant-en-klare profetie, vele malen herhaald. Als de Heer komt, zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan maar niet wenen over de stad zoals de laatste keer. Dat wil zeggen bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar dan wordt de stad verwoest. En dan zeg je niet, Jeruzalem zal verwoest worden en hier zal geen steen op steen gelaten worden. Want dat zei hij.
Ja.
Maar dan is die situatie daar. Dus een hele profetische situatie overigens op die zogenaamde Palmzondag. En nou ja, als er dan al een profetie over die omstandigheden is, dan ik zal er twee noemen zo uit het hoofd, want dat zijn de meest voor de hand liggende. De een is die van Zacharia 14. Omdat daar staat dat hij zijn voeten, dat is de enige plaats wat letterlijk staat, dat hij zijn voeten te dien dagen zal zetten op de Olijfberg. Te dien dagen. En als je vraagt welke dag, ja, dan moet je het vers daarvoor nog even lezen. Als Jeruzalem verwoest wordt, dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En niet de stad redden, maar een vluchtweg openen voor een gelovig overblijfsel. Zodat men de stad uit zal kunnen vluchten. Want de stad zelf zal verwoest worden. En niet alleen de stad, het hele land. En de andere die ik zou noemen zou dan zijn Daniël 9. De laatste versen. Dat wil zeggen, dat is die profetie over de 70 weken van Daniël. En staat er wat ingewikkeld, dus ik kan het aan mijn hoofd niet citeren. Maar daar staat achter elkaar, het is vastbesloten en het zal zeker gebeuren. Het zal verwoesting zijn tot aan het einde toe door de verwoester en wat het maar wezen mag. Want het woord verwoesting staat er een paar keer. Het is vastbesloten en het Nieuwe Testament zegt, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Wanneer ze zullen zeggen, het is vrede zonder gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. Dat is 1 Thessalonians 5, denk ik. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Want je hebt nou eenmaal van doen, weliswaar misschien, althans voor een deel, met religieuze mensen. Maar ja, religieus. Ja, dat zijn boeddhisten ook. Ik wou niet meteen zeggen, Mohammedanen. Ze zijn ook religieus. Maar naar Bijbelse maatstaven zijn ze wel religieus, maar niet gelovig. Toch? En als u mij vraagt, dan zeg ik altijd, nee, ik ben niet religieus, ik ben gelovig. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Zie? En dat is waar het om gaat. Lees je Bijbel. Dat kan niet missen. En vandaar, oordeel eerst, uiteraard, over Jeruzalem, kortom, over dat volk dat daar woont, in ongeloof, in het Heilige Land. Mijn grootvader schreef dat trouwens, ik zal het wel niet bij me hebben, maar mijn grootvader schreef daar een enige artikel over, later uitgegeven in een boekje. Hij is begonnen te schrijven in 1948 en hij was klaar in 1950. Dus naar aanleiding van de oprichting van de Joodse staat, zo heette het toen nog, omdat die naam was een verrassing, de naam Israël namelijk. En hij schreef een boekje, wat zal er van de staat Israël worden? En wij geven het nog steeds uit, omdat het nog steeds actueel is. Wat zal er van de staat Israël worden? En hij argumenteerde, het is een volstrekt ongelovige staat. En dat betekent dat die per definitie onder het oordeel van God zal vernietigd worden. God heeft hem op grond van ongeloof, nee, religieus waren ze, maar op grond van ongeloof het land uitgezet, om het maar eenvoudig te zeggen. En als men in datzelfde ongeloof terugkeert, betekent dat automatisch, zei hij, dat die profetieën, de Oude Testamentische, de oude profetieën over zo'n ongelovige Joodse staat, vanzelfsprekend weer van kracht zijn. En argumenteerde dat aan de hand van de profetieën. En ja, dat is ongetwijfeld juist, ja. Je kunt ze wat anders toewensen, maar ja, naar de mens. Maar ja, dat verandert niks aan wat God daarover gezegd heeft, uiteraard. Hoe dat ook zij, dat oordeel zal gepaard gaan met en gevolgd worden door oordelen over de naburige volken. Dat is in de eerste plaats Palestina in de zin van de Filistijnen, ongeacht waar die dan precies wonen. Want het hele idee blijft dat als dat oordeel komt, dan ziet het eruit zoals het oordeel over Edom vermeld wordt, onder andere. Namelijk dat er in het land geen leven overblijft. Iemand zei, dat is gruwelijk. Dan zeg ik, nou ja, Maar heb je dan nooit gelezen, bijvoorbeeld in Openbaring, die oordelen die over de wereld zouden komen, over de hele wereld? Men noemt dat apocalyptische oordeel. Het woord heeft een heel negatieve klank gekregen, hoewel het gewoon betekent de oordelen zoals beschreven in het boek Apocalypse, dat wil zeggen het boek Openbaring. Wij zouden het beschrijven als natuurrampen, wat het niet zijn, want God zendt ze uiteindelijk over de hele mensheid. Nou, die zullen beginnen bij de Joodse staat. Iedereen kent de uitspraak, denk ik, het oordeel begint bij het huis Gods, toch? Omdat het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Wat komt uit het Oude Testament, algemene gedachte. En van daaruit komt het eerst over de buurvolkeren. Dat is in het verleden trouwens ook gebeurd. Want toen de Babyloniërs de Joodse staat vernietigden in uiteindelijk in 587 voor onze jaartelling, ging het gepaard met eveneens een Babylonische verovering en onderwerping van de buurvolkeren, waaronder Edom en Moab enzovoorts. En in verband met Asser, want daar ging het hier eerst in de eerste plaats over, en gaat het hierna trouwens ook nog weer eens over, in verband met het Assyrische Rijk en de ondergang van Israël, zijn de tienstammenrijk, gebeurde precies hetzelfde. Die Assyriërs hebben al die buurlanden ook onder de voet gelopen. Einde van dat verhaal. Nou ja, voorlopig. Maar in de toekomst zal het een vervolg hebben, dat is wat hier besproken wordt. En meer specifiek hadden we het vorige keer over vers 29, over die uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen en haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. Verheug u namelijk niet, gij gans Palestina, want hierna komt er iemand anders. Uit het koningshuis van David, maar ik ga dat nou niet weer bespreken hoor. Maar uit dat koningshuis van David, en ik heb mijn best gedaan u te laten zien dat zo'n vurige vliegende draak of slang nog altijd de uitbeelding is van de Messias. de vurige, gevederde slang. De verhoogde slang, zoals we die kennen uit nummer 21, dacht ik. En anders in elk geval uit Johannes hoofdstuk 3. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Want de slang is de uitbeelding, geeft uitdrukking aan de heerschappij over de stoffelijke wereld, de materiële wereld, dat is de slang in de Bijbel. Zoals de arend uitdrukking geeft aan heerschappij over de hogere wereld, de onzienlijke wereld, de hemel. Enzovoorts. Zo is de slang de uitbeelding van de vorst over de stoffelijke wereld, de materiële, de zinnelijke wereld. En de gevederde slang is dan de vliegende draak. De gevederde wil zeggen dat hij een hemelse positie heeft of een hemelse afkomst heeft. En dus de gevederde of gevleugelde of vliegende slang of draak is een uitbeelding van de Messias. De vorige keer heb ik u gezegd, dat kan je nog navragen in Zuid-Amerika. Nou ja, Midden-Amerika vooruit. Hè? Het is een bekend beeld, een bekend messiaans beeld, dat wij het niet kennen en niet van slangen houden bovendien. Ja, dat kan zijn, maar dat verandert aan die symboliek niks. Hè? Kortom, het is een beeld van Christus. In ieder geval, ook volgens gewoon orthodoxe bijbelverklaring, waarin men niks moet hebben van een wederkomst van Christus om hier een koninkrijk op te richten, daar beschouwt men die vurige slang als een uitbeelding van een komende koning nog uit het huis van David, die korte metten zou maken ooit met de Filistijnen. En dat is dan inmiddels al gebeurd en dan zijn we van de profetie af. En het enige wat ik nu zeg, is dat het niet maar een komende koning is uit het huis van David. Hoewel, dat ongetwijfeld ook. Maar de waarde van deze profetie voor ons is dat die spreekt over de alsnog komende koning uit het huis van David. Kortom, de Messias. Die zal definitief een einde maken aan de macht. De vernietigende macht ook dikwijls van Palestina, dat wil zeggen van de Filistijnen. Waarom ook niet? Ik zal u nog zo'n voorbeeld geven. In Exodus is het geloof ik nog. Daar vinden we dat Israël strijdt met de Amalekieten. Dat was hoofdstuk 16. Ik gok maar wat hoor, want ik weet het niet meer zo zeker. U weet wel, Israël verlost uit Egypte en toen kwam Amalek. Daar moesten ze de hele dag tegen strijden. U weet wel, met Mozes en Hur en en Aaron op de berg, weet u nog? Enzovoort. 17. Exodus 17. En de hele dag strijden enzovoort. En aan het eind van de dag waren dan de Amalekieten verslagen. En toen kreeg Israël de boodschap mee: vergeet het niet. Als je ooit definitief in je land komt, dan zal Amalek als de eerste onder de volkeren, afstammend van Ezo, dan zal Amalek definitief verslagen worden. Sterker nog, dan zult gij Amalek teniet doen of teniet maken enzovoort. En er staat er nog bij, vergeet het niet. Het wordt aangehaald, meen ik later, in Deuteronomium. Kortom, dat moet nog gebeuren. En hoewel ze in het verleden verslagen werden, krijgt het een herhaling, maar nu de definitieve in de toekomst. En dat is hoe in het algemeen het profetisch woord over die dingen spreekt. Dat wil zeggen, spreekt over gebeurtenissen die grotendeels voor ons inmiddels verleden tijd zijn, maar tegelijkertijd over die gebeurtenissen heen spreekt het over wat nu nog toekomst is. Dus ook al zou je kunnen aantonen dat die profetieën in het verleden vervuld zijn, niettemin heb je dan nog niet aangetoond dat ze niet in het verleden, in de toekomst alsnog vervuld zullen worden. Dat is een beginsel. Komt overal voor. Mooiste voorbeeld vind ik altijd die van Daniel 4. Dat is die droom van Nebukadnezar over die boom. Die hebben we verdrongen. die boom, weet u wel. Met die gaf schaduw over de hele wereld en de vogelen des hemels nestelden in zijn takken. En zo, geweldig boom en zo. Ja, en toen, toen werd er een stem gehoord, haal die boom af. En laat 7 tijden over hem voorbij gaan. Enzovoort. Hè. En na 7 tijden zal die boom dan weer uitbotten uit die stronk die overgebleven is. Met die metalen banden eromheen, dat doet er nou allemaal niet zoveel toe. En hetzelfde hoofdstuk geeft de verklaring van de droom en de vervulling. Dat wil zeggen, de verklaring via Daniel is, gij zijt die boom, Nebukadnezar. En de vervulling is, Nebukadnezar werd Meshoggah. Is dat Aramees? Of? De taal van Babel. Hij werd, hij spoorde niet helemaal meer, zal ik maar zeggen. Hij werd krankzinnig, of wat er maar staat, ik weet niet welk woord er staat. Gedurende 7 tijden, waarvan we dan nog niet weten of het 7 uur, 7 dagen of 7 weken, 7 maanden of 7 jaren waren. Ik zat er niet bij. Gedurende 7 tijden en daarna werd hij ineens weer gezond, was het weer over. En daarna prees hij de God des hemels enzovoorts. En daarna scheuren we het hoofdstuk uit de Bijbel. Want er gaan zondagen voorbij dat je er niet over hoort spreken, niet waar? En scheur je het uit de Bijbel, want ja, je hebt een profetie. De uitleg van de profetie en de vervulling van de profetie in 1 hoofdstuk, dus dat kan je missen. Dat is net als een scheurkalender, die kan er dan af, weet je wel. Ja. Maar het is een misverstand, want het hele punt is dat de toepassing van die profetie op de persoon van Nebukadnezar model staat voor de toepassing van de hele profetie op zijn rijk. Op Babel. De stad en het rijk. Ja. Hebben jullie die nog? Ja. Ja. Dat doen we in Daniel 2 toch ook? Dat is die andere droom. Dan heb je dat beeld van Nebukadnezar met de gouden hoofd, zilveren borst en armen en wat het maar was. En de verklaring van de droom is, gij o koning, vergeet de O niet, hè? Gij o koning, o centurion en zo, zoals in de klassieke literatuur, ja. Gij o koning, zij dat gouden hoofd. Maar ik heb van mijn jongs af aan, heb ik me dat hoofdstuk vaak laten verklaren. Dat wil zeggen, een verklaring daarvan gehoord. Vaak met van die kaarten erbij, van die beelden van broeder Polderman, of wie het maar waren, en wat het maar was, en van zoeklicht, en wat het maar was allemaal. En ik heb nooit horen verklaren dat dat gouden hoofd een uitbeelding was van de persoon van Nebukadnezar. Maar het staat er wel, dus dat gij zei dat gouden hoofd. Is niemand die er zich maar iets van aantrekt. De verklaring is altijd, dat gouden hoofd is een beeld van het rijk van Nebukadnezar. Van het wereldrijk, het Babylonische wereldrijk, dat opgevolgd zal worden door het zilver van de worstenarmen, zilver van het Medo-Persische Rijk, koper van het Griekse Rijk, ijzer van het Romeinse Rijk, en daarna wordt het iets ingewikkelder. En dat bedoel ik nou maar. Gij zei het uit hoofd, maar die gij, Nebukadnezar, is de uitbeelding van, dat heet eigenlijk gewoon de personificatie van dat rijk als zodanig. Dat zei je ook, hij zei letas en wa. Kent u die? En dat nog voor de uitvinding van het Frans, jazeker. Maar goed, de staat, dat ben ik. En zo is dat van oudsher ook. Zo goed als Christus Israël is. Ja. Jesaja 49. Voilà maar. Maar dat is echt zo. Ja. Buiten hem is geen Israël. Hij is de personificatie van dat priesterlijke koninklijke volk. En daar gaat het maar om. Maar het punt is natuurlijk dat je geconfronteerd wordt met die, wat je dan zou kunnen noemen, een dubbele vervulling van de profetie. De meeste problematische natuurlijk is die van dat wij nogal wat profetie hebben over een toekomstig herstel van, zullen we zeggen, van Israël. Oké. Een toekomstig herstel van Israël, waarvan algemeen geleerd werd. Tegenwoordig wordt er niks meer over geleerd. Maar bij wijze van spreken. Maar waarover algemeen geleerd werd dat die profetieën in vervulling zijn gegaan bij de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap. Maar ja, iedereen die die profetieën leest, kan meteen vaststellen dat die profetieën niet vervuld zijn bij de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap. In de eerste plaats omdat het slechts Joden waren die terugkeerden en niet de Israëlieten. Niet de 10 stammen, alleen maar de 2, dus alleen maar de Joden, terwijl de beloften gaan over Israël. En dus niet hetzelfde. En in de tweede plaats, het was maar een klein deel van de Joden dat terugkeerde uit de Babylonische ballingschap. De meesten vonden het niet zo'n verstandig idee om terug te keren. En zijn of achtergebleven, of als ze dan toch weg mochten uit de Babylonische ballingschap, zijn ze weliswaar uit Babel vertrokken, maar hebben zich elders in de wereld gevestigd. En dat is de reden waarom je in de dagen van het Nieuwe Testament, met name ook in Handelingen, overal waar de apostelen komen, en specifiek Paulus, daar vind je Joodse gemeenschappen. Die woonden overal. En niet in Judea. Of Galilea eventueel. Hebben jullie dat nog? Bovendien leert de Bijbel dat als die profetieën vervuld worden, zullen ze nooit meer uit het land gezet worden. Nou ja, wat moet ik er meer over zeggen? Ze zijn er weer uitgezet. Dus ja, toch? Messiaanse tijden zijn niet aangebroken. Bovendien leert het Oude Testament dat als Israël hersteld zal worden, zal het zijn door de Messias zelf. En dan staat er nog bij, en mijn knecht David zal koning over hen wezen. En of je neemt het letterlijk en stelt vast, die David is er nog nooit geweest. Of je neemt hem zoals hij bedoeld is, namelijk het Davidische koningshuis in de zin van Christus zelf. Dat is ook nooit gebeurd, want nog het Davidische koningshuis, nog Christus is koning geworden over degene die terugkeerde uit de Babylonische ballingschap. Maar het is hardnekkig wat geleerd wordt, officieel in orthodoxe kring. Hebben jullie dit nog? Dus ja, ik weet niet wat voor ideeën u hebt over het profetisch woord. Maar je moet dit gewoon leren. Dat veel van die profetieën een vervulling gekregen hebben in het verleden, maar dus niet de definitieve. En ik geloof dat ik hier ook wel eens uitgelegd heb waarom dat dan zo is. En waarom die profetieën zo nodig, soms tamelijk geforceerd een vervulling moesten hebben in het verleden. Ik kan het in een paar woorden zeggen. Ik vrees dat ik dan iets te snel ga, maar ik kan het in een paar woorden zeggen. Dus dit. Stel nou dat in de dagen van de Heer Jezus, het is misschien niet gebeurd, niet dat wij weten, maar stel nou dat er iemand in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen goed bij de les was en echt het Oude Testament kende. Wat zeer onwaarschijnlijk is, maar toch. Dat laatste komt voort uit, als je leest Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, dan kom je tot de indruk dat men het Oude Testament niet kende. Toch? Maar stel nou dat er iemand geweest was die het wel had gekend, dan had hij kunnen zeggen, hoezo is Jezus de Messias? Want we hebben nog wat profetieën die voor die tijd vervuld moeten worden, voordat de Messias komt. Bijvoorbeeld die van Daniël 4... over die boom die afgehouwen zou worden en na 7 tijden hersteld. En als dat over het Babylonische Rijk gaat, wel nu, dat is niet hersteld. Maar het moet wel gebeuren voordat de Messias komt. En het antwoord is dan, de profetie is toch vervuld door de persoon van Nebukadnezar. Er staat toch gewoon, gij zijt dat gouden hoofd. Gaat toch over hem persoonlijk. En het is toch gebeurd, want hij is toch 7 tijden, hoe lang dat maar was, Wat was die ook weer? Mjoege geweest. Ik zocht naar het Maleise woord, maar ik wil me niet meer te binnen schieten. Maar zoiets, hè. Hij is toch van de kaart geweest en na 7 tijden hersteld. En dit is de opening van een reeks, maar die ga ik niet voltooien. Maar dan krijg je toch, maar eerst moet Elia toch komen.
Ja. Meer dan Elia.
En dat soort proviën. En hij zou toch de blinden de ogen openen?
Ja.
En de lammen doen lopen? Wat heeft hij? Hij zou toch de gevangenis openen? Ja. Hij zou toch aan de gevangenen vrijheid prediken? En inderdaad, dat is gebeurd. Letterlijk. Alleen ik blijf volhouden dat als je die uitspraak in het Oude Testament leest, dan denk je niet meteen aan letterlijk. Dan denk je over een volk dat in duisternis wandelt en dus de waarheid kwijt is. Die zou licht zien. God zou hen de geestelijke ogen openen, zodat ze inderdaad geleid zouden worden in heel de waarheid. Enzovoort. Maar op laag niveau zijn die profetieën vervuld. En daarom kregen ze eerst de vervulling. Een heel belangrijke is trouwens ook dat men had kunnen zeggen, ja, maar voordat de Messias komt, zou God of zou de Heere eerst zijn aangezicht voor een poos van ons verbergen. Dat is wat hij doet in onze dagen overigens.
Ja.
Maar wat dan als in die tijd iemand dat gezegd had? Dan was het antwoord geweest, de Heer heeft zich net 400 jaar voor ons verborgen. Het is sinds Maleachi pak een beet 400 jaar stil. Zonder profeten of wat dan ook. We hebben geen enkel Bijbelboek uit die tijd. Oude Testament sluit af met Maleachi. En in de tijd van Maleachi, ongeacht de volgorde van de boeken bedoel ik. In de tijd van Maleachi, nog net de terugkeer uit Babylonische ballingschap. En wat er daarna gebeurde, ja, dat noemen we de intertestamentaire periode van pak een beet 400 jaar. God had zijn aangezicht verborgen. Was dat dan de vervulling van die profetie uit Deuteronomium? Ik zal mijn aangezicht ganselijk verbergen. Het antwoord is ja, maar niet de laatste. Want uiteindelijk wordt die profetie vervuld in onze dagen, waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël, voor de wereld verbergt. Daarom heet onze tijd ook zo, hè? De bedeling der verborgenheid. En ook de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En zo verder. En zo zijn er talloze profetieën die een dubbele vervulling hebben gekregen.
Heertje Mier, staat het er soms bij. Dit zeide hij.
Ja, soms staat het erbij. En soms zijn het echt onbenullige dingen. Serieus. Soms zijn het echt onbenullige dingen. Ik bedoel, de Heer kwam, Jozef en Maria en Jezus kwamen terug uit Egypte. Toen hadden ze moeten vluchten, kwamen ze terug. En dit is omdat er geschreven staat, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Uit Hosea. Maar lezend in Hosea, en je weet het verder niet, kom je nooit op de gedachte dat dat ook maar zou kunnen slaan op die gelegenheid. En bovendien, wat maakt het uit? En het vervolg is dat ze zouden zich vestigen in Jeruzalem of Judea in elk geval. En toen zei de engel tegen Jozef in de droom. Maar het is Jozef, dus droomde hij. Hè? Tegen Jozef in de droom zei hij, nee, het moet zijn in Galilea. En ze gingen wonen in Nazareth. En er staat erbij dat dat de vervulling is van de profetie uit Jesaja. Daar hebben we het over gehad, niet zo heel lang geleden. Die uit Jesaja, hoofdstuk 8, de laatste verse over de Galilea der heidenen enzovoort in het land van Zebulon en Naftali. Nou en? Maar het hele punt is, die profetie hebben een toepassing in onze dagen. Ga ik nou niet op in, want dan krijg ik daar weer vragen over. Schiet niet op. Dus doe maar weer. Maar ze worden vervuld in onze dagen. Over de zaligheid die van Juda wordt weggenomen, van de Joden weggenomen en ging naar een ander volk. Het is profetisch dat de Heer in Galilea woonde. Zie? Maar mocht iemand zeggen, ja, maar als de Messias komt, dan zou hij toch zijn zegeningen brengen in Galilea. Op grond van Jesaja 8 en 9. Dan is het antwoord, nou, daar woonde hij toch en daar predikte hij toch. Toen. Ja. En tot aan de zee enzovoort, tot aan het einde der aarde. Nou ja, enzovoort. Maar zo zijn er zo talloze profetieën. En dat geldt ook voor deze profetie hier. Want ik ga gauw terug naar toch maar eens naar Jesaja hoofdstuk 14. Want het is een messiaanse profetie over de komst van de Messias die een oordeel zou brengen over Palestina. Dat wil zeggen het land van de Palestijnen. Een van de opmerkelijkste dingen is dat in deze profetieën, ook die verder volgen nu, in hoofdstuk 15 en 16 bijvoorbeeld, nou dat gaat nog verder, dat daar niet staat hoe die oordelen dan precies komen. Want we hebben profetieën die spreken over grote legers die ergens vandaan komen of zo. Hè. Of ze worden soms met namen genoemd waar ze vandaan komen, welke volkeren dat zijn. Maar dat vind je in deze hoofdstukken niet. Nou, heel enkele keer. Maar in het algemeen vind je dat niet. Hetgeen tamelijk logisch is, lijkt mij, omdat we bij de uiteindelijke vervulling van die profetieën terecht zijn in de dagen van, maar eigenlijk na, de 70ste week van Daniël. U weet toch hoe dat was, hè? Na de opname van de gemeente, niet op grond van, maar wel daarna, begint de zogeheten 70ste week van Daniël, waarvan de tweede helft genoemd wordt de grote verdrukking van die dagen, van 1260 dagen heet dat. En dat leidt dan uiteindelijk tot enerzijds de totale ondergang van de ongelovige Joodse staat, verwoesting van Jeruzalem. Aan de andere kant de redding van een gelovig overblijfsel, waarvan het laatste deel inderdaad uit Jeruzalem vlucht, nadat die berg, de Olijfberg, gescheurd zal zijn, Zacharia 14, en zij vluchten uiteraard naar de woestijn, naar Sela, naar Petra. Een halve bladzijde verder hier in Jesaja moet ik het er ook over hebben. Dus zeg het maar gewoon, zo gaat dat. Daarmee is alle leven uit het gebied verdwenen. Dat wil zeggen, er was een oordeel over de Joodse staat, maar voor zover Palestijnen dan wel een Palestijnse staat zich bevindt binnen de grenzen van de Joodse staat, betekent dat meteen ook een oordeel over Palestina. En dat wordt niet gebracht door legers. Dat wordt gebracht door de Heer. Het valt binnen het kader van, als de Heer komt in heerlijkheid, als de Zoon des mensen komt om gediend te worden, dan zal hij de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. En in principe scheiden ze in twee categorieën. Een categorie die zijn koninkrijk zal binnengaan op grond van geloof, dat is Matthäus 25. En de andere categorie die niet het koninkrijk binnengaat en ook de hemel niet binnengaat uiteraard, maar in tegendeel verdwijnt in de buitenste duisternis waar wening is en knersende tanden en hoe het maar heet. En dat gaat niet over de jongste dag, dat gaat over een levende mensheid. Over die dagen gaat het. Nou goed, maar na die 70ste week heb je dus zo'n volstrekt ongelovige wereld met een handvol, twee handen vol, misschien vijf handen, ik weet niet hoeveel, weinig. Een overblijfsel dat verzameld wordt via Petra, via Sela, via Edom, hoe je het maar noemt, dat verzameld wordt. En overblijven dat vervolgens werk gaat maken van het herstel van het verwoeste land. De Bijbel beschrijft hoe men 7 maanden lang bezig is om de lijken te ruimen in dat land. Toch? Nou ja, en zo verder. Er wordt een begin gemaakt aan een nieuwe, maar nu gelovige, en niet Joodse, maar Israëlitische logische wijze, staat. En dat te midden van al die vijandige volkeren. Waarover de antichrist, ik zeg het nu maar wat populair en iets onnauwkeurig, maar waarover de antichrist zou heersen. een Babylonisch Rijk, geregeerd door de koning van Babel uit hoofdstuk 13 en 14. Hier, deze hoofdstuk hier in Jesaja, om van Openbaring dan nog maar even te zwijgen. Als Babel hersteld zal zijn na zeven tijden, met dank aan Daniel 4 dus weer, hè, voor de aardigheid nu maar even erbij genoemd. Kortom, welke legers zouden een oordeel moeten brengen over die volkeren rondom? Ik bedoel, toen David die volkeren rondom onderwierp, had hij een groot leger. Een leger dat zelfs uiteindelijk opliep tot 2,5 miljoen man. Staat in de Bijbel allemaal. Maar dat is in die dagen niet het geval. Met andere woorden, die oordelen worden niet bewerkstelligd doordat de Heer er een leger op afstuurt. Hè? Ja, broeder, dat is zo. Ik wilde het eigenlijk niet zeggen, maar... En als hij er toch een leger op afstuurt, heeft hij... Ik zal er maar op ingaan. Als hij er toch een leger op afstuurt, heeft hij een leger met een hemelse positie en vanuit de hemel. Want wij zouden betrokken zijn in de openbaring van zijn koninkrijk. In de toekomst. Als koningen en priesters. Als eerstelingen, goden en het lam. Als gekroonden, toch? Nou ja. Maar ik bedoel te zeggen, gebeurt niet langs de aardse stoffelijke weg, maar er gebeurt iets vanuit de hemel. De Heer brengt een oordeel daarover, zoals hij in het verleden ook wel eens bij gelegenheid, het was uitzonderlijk, maar bij gelegenheid op een dergelijke wijze hele legers de laan uitstuurde. Of vernietigde. Dat is gebeurd. Nou, zoiets zal hij in de toekomst doen. Afgezien daarvan, in het eind van de 70ste week zal de Joodse staat, ik roep het maar gewoon, hè, zal deze Joodse staat overrompeld worden door Gog en Magog, door legers dus uit, laten we zeggen, Oost-Europa. Gog en Magog en al zijn benden. Maar van de ene dag op de andere zijn Gog en Magog en al zijn benden die in dat land waren vernietigd. Dood. Dus het einde van dat verhaal. Maar hetzelfde geldt voor iedereen die ongelovig is in dat land. En dat is het einde van de 70ste week van Daniel. Daar grijpt de Heer dus zelf gewoon in. Van nu is mijn tijd. De datum is aangebroken. Je kan het uitrekenen trouwens. Vanaf het begin van de 70ste week moet toch niet al te moeilijk zijn om... 2520 dagen te rekenen tot aan wanneer het vervuld is. Te bestemde tijd, te bestemde uren, dus in de termen uit Daniel immers, dan doet de Heer dat. En dat hij op dergelijke wijze, en misschien wel gelijktijdig, maar dat hij op dergelijke wijze een oordeel brengt over die buurlanden, ja, en dat is wat beschreven wordt. Ik zeg altijd, een ongelovige Jood doet er niet zo verstandig aan om in dat land te gaan wonen. Hè? Nee, wij roepen ze ook niet op om eruit te gaan. Wij roepen ze op om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Uiteraard. Hè? Iets anders heeft ook geen zin. Maar ik moet u zeggen dat de Palestijnen, of hoe ze zich maar noemen, er eveneens... erg onverstandig aan doen, want als het oordeel komt, begint het daar, in dat land. Ik heb het nog nagevraagd aan Ezechiël, en die zei, het land is levensgevaarlijk, het eet zijn bewoners op. Staat er, het is een land dat zijn bewoners opeet. Je kunt er wel wonen, maar dan zou je wel degelijk... oprecht een gelovige moeten zijn. Dan kun je daar wonen, want het is het land van de Heer zelf. En een ongelovige, ongeacht welke afstamming hij heeft... en ongeacht wat er in zijn paspoort staat... kan zich daar beter niet vertonen. Dat is de algemene gedachte ontwikkeld uit de loop van de geschiedenis. In de Bijbel vermeld het ook inderdaad zo. In elk geval, er zou zo'n oordeel komen. En daarvan staat dan in Jesaja 14, vers 30... En de eerstgeborenen der armen zullen weiden... en de noodruftigen zullen zeker nederliggen. Uw wortel daarentegen zal ik door de honger doden... en uw overblijfsel zal hij ombrengen. Wat er besproken wordt, is dat er inderdaad zo'n gelovig overblijfsel is. De eerstgeborenen der armen... Dat wil zeggen, de eerstgeborenen die voortkomen uit deze wereld en wellicht uit Israël. Zo'n overblijfsel. Die zullen daar weiden. Het is natuurlijk beeldspraak. Ze worden beschouwd als schapen die daar te eten krijgen en die daar dus leven kunnen. De eerstgeborenen der armen zullen weiden en de nooddruftigen zullen zeker, dat wil zeggen veilig, nederliggen. Het doet hen nederliggen aan grazige weiden. U weet waar het over gaat, toch? Dat zijn gelovigen. Uw wortel daarentegen, dat wil zeggen dus tegenover de wortel der slang uit vers 29. En onder het wortel wordt dan verstaan inderdaad een huis. Voor mijn part de stamboom. Maar een wortel, een huis, een familie. Een volk. Uw wortel daarentegen zal ik door de honger doden... En uw overblijfsel zal hij ombrengen. En dat uw overblijfsel, gezegd door de Palestijnen, staat tegenover dat overblijfsel uit Israël, uit hoe je het maar noemt, uit de Joodse staat dus. Hè? Want dat zou weliswaar ook uitgeleid worden, maar dan naar een plaats waar men leven kan. En dan hebben we het over Sela of Petra. Waarover later meer. Huil gij poort, schreeuw gij stad, gij zijt gesmolten. De woorden poort en stad worden gebruikt ter aanduiding van de vesting. Men acht zich daar veilig, men acht zich sterk. Maar van beide wordt gezegd huil en schreeuw, omdat poort en stad zullen smelten. Het is misschien wat vreemde beeldspraak. Ik denk dat mijn juffrouw Nederlands het niet zo mooi vindt, dit taalgebruik. Maar wat het betekent is volstrekt duidelijk. Daar blijft van die poort, van die stad, van die sterkte, van die veiligheid die men meent te hebben, helemaal niks over. Nee. Want van het noorden komt een rook. Het noorden, dat is... Het Hebreeuwse Tsafan. We hebben het er kort geleden over gehad, denk ik. Want stond het woord ook niet voor eerder in dit hoofdstuk? Nou, ik weet zo gauw niet. Ik dacht het wel. Het noorden is Tsafan. En Tsafan, dat is ons woord safe. Nou, het Engelse safe dan, vooruit. In de zin van een geheime plaats, een bergplaats. Niet alleen een veilige plaats, maar ook een plaats die men niet kent eigenlijk. Dat is het noorden. En vandaar de toepassing op het begrip noorden is gelegen in dat het noorden geacht wordt duister te zijn en onbekend en onbewoonbaar. Daar wil je ook liever niet wezen en je weet niet wat daarachter is. En als er dus uit het noorden wat komt in de Bijbel, dan is het iets wat je niet verwacht en wat je niet kent en wat je ook niet weet. En dat kan van alles zijn, het kan vriend zijn, het kan vijand zijn, het kan de heer zelf zijn. Hè? Dank u broeder, ik denk iemand zoekt het wel op. Vers 13, over de koning van Babel, zijnde de duivel. Ik zal ten hemel opklimmen en zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen en zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Het is omhoog. Maar noorden, ja, hoe moet je het anders vertalen? Het is het normale woord voor het noorden. Maar het is het idee van het duistere, het onbekende. En zo is het hier ook in vers 31. Want van het noorden komt een rook. Rook en wolken staan altijd voor geestelijke dingen. Zo van, je kan ze soms waarnemen, maar ze zijn ontastbaar. Zo heb je ook een wolk van getuigen. In, wat was het, Hebreeën 12, de eerste vers. Een wolk van getuigen. In de zin van, Zij getuigen nu nog nadat zij gestorven zijn, want zo stond het in het daaraan voorafgaande hoofdstuk. Dat wil zeggen, in geestelijke zin getuigen ze nog steeds. Dus zijn geestelijke getuigen. En dit rook staat voor geestelijke dingen. Ja. Net als de rookkolom. De variatie van de vuurkolom, weet u nog? Bij de uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn. Erkend beeld van wat wij noemen de Heilige Geest. Want van het noorden komt er ook en er is geen eenzame in zijn samenkomst. Ik heb altijd medelijden met de vertalers. En daarin met mezelf, en nou moet ik het uitleggen. Dat is ook lastig. Er is geen eenzame in zijn samenkomsten. Betekent zoveel als ze komen niet alleen. Het is niet maar één iemand. Het is een grote menigte. Vergis je me niet. Het is een grote macht waar je niet tegenop kunt. Wat zal men dan antwoorden aan de bodem des volks? Dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. En dat is precies wat er gebeurt zo rond en aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want dan pas zal Sion gegrond worden. Na de vernietiging van de ongelovige Joodse staat, met zijn mensenwerk, waar je groot respect voor kunt hebben, dat heb ik ook overigens, maar niettemin, pas daarna, na al dat mensenwerk, als God het vernietigd heeft, dan begint hij met de bouw van Sion. Dat wil zeggen, van zijn koninkrijk. Meest letterlijk de herbouw van Jeruzalem. Volgens de instructies die wij min of meer vinden aan het eind van Ezechiël. Maar dan begint dat pas. En dat is het allereerste begin van het koninkrijk van de Zoon des Mensen op aarde. Zie? En dan zal hij zijn bedrukten daarin verzamelen. Ze zouden daarin een toevlucht hebben. Want zeker in die dagen zullen gelovigen, en specifiek Israëlieten, en in beginsel in de eerste plaats Joden, wis en waarachtig vervolgd worden. Natuurlijk. Dat gebeurt in onze dagen al. Ik zal me niet met de politiek bezighouden. Lijkt me niet zo verstandig. Maar als het zo doorgaat, zullen wij, broeders, zullen wij gelovigen verdrukt worden. Wis en waarachtig. En zeker ook in dit land. Dat heb je dan te danken aan de democratie. Want langzamerhand worden wij een minderheid en hoeft met ons geen rekening meer gehouden te worden. Toch? Daar gaat dat naartoe. Je moet vooral die mensen democratie aanpraten. Daarmee gaan ze de wereld winnen. Via dat systeem. Het mag dan een nuttig beginsel zijn. Ja, als je weet waar je het moet toepassen. Maar er zijn omstandigheden waarin dat heus niet gaat werken. Integendeel. Kom je al je idealen niet weg. Integendeel. Straks krijg je dankzij de democratie dus inderdaad een tirannie. Om maar eens wat te noemen. Als iedereen ervoor kiest, als de meerderheid zegt, wij willen die antichrist tot koning. We geven de macht aan één persoon. Gebeurt dat toch? Ja. Al die Duitsers stemden toch voor Hitler? Ja. Nou, niet allemaal, maar. Als dat niet die meerderheid geweest was, was die man niet aan de macht gekomen. Macht is een raar ding. Dat bestaat alleen in de gedachten van mensen. Verder is het flauwekul. Toch? Het is per consensus. Mensen moeten iemand macht geven en iemand als gezaghebbend erkennen. Doen ze dat niet, dan kan iemand wel zeggen, ik heb de macht, ik ben de baas. En dan lacht gewoon vierkant uit. En dan toch. En als er iemand lastig wordt, sluiten we hem gewoon op. Onder het motto, die is gek geworden. Toch? De meest voorkomende vorm van krankzinnigheid trouwens. Hè? Iemand die denkt dat hij wat is. Napoleon of zo. Ik weet niet meer precies. Hè? Sommigen denken dat ze onze lieve Heer zijn, letterlijk. Die verbeelden zich van alles. Ja, het zijn karikaturen eigenlijk. Maar het is een raar ding hoor, dat begrip macht. Het is wat zo iemand gegeven wordt. Wat je erkent. En zodra er een meerderheid is die zoiets herkent, ben je de klos. En ben je trouwens meteen je inspraak kwijt. Die kant gaat dat dan op. En dat zeg ik niet omdat ik er inzicht in heb. Maar gewoon omdat de Bijbel die dingen zo leert. Echt wel. Er staat heel wat meer in de Bijbel dan je zou denken hoor. Maar goed. Maar inderdaad, als de Heer komt, zal in orde brengen. Of wiens gezag het zijne. En hij doet het gewoon omdat hij de macht heeft. Niet omdat mensen hem die macht geven, maar omdat hij de macht heeft ontvangen van bovenaf. God heeft hem aangesteld en gezegd, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn hoge priester, zit aan mijn rechterhand. En hij zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. En dat is de autoriteit waarmee de zoon des mensen, de zoon van David, de Heer Jezus Christus zal optreden. En in de kracht zijns vaders, en is als een orde, als hij zegt, alle leven hier weg, dan is alle leven hier weg. Dat is makkelijk genoeg. Hoe het werkt, nee, dat weet ik niet, maar dat het makkelijk genoeg is, ja, dat kan hij. Hij heeft het wel eens eerder gedaan met zijn hele Assyrisch leger, om maar eens wat te noemen, dat voor Jeruzalem lag, weet u nog? Die dingen gaan gebeuren. Zeker wel. Want het wordt zijn tijd. Hij heeft een datum gesteld en vanaf die datum begint hij met zijn werk van de openbaring van zijn koninkrijk. En dan moet het met alle menselijk werk afgelopen zijn. Niet alleen van het Zionisme, maar broeder, u weet, ik ben orthodox evangelisch opgevoed. We hebben van huis uit geleerd dat God niet rekent met mensenwerk. En we hebben er een lied van dat zegt, Heer, niet wat ik voor u doen wil, maar wat u doet door mij. Dat is wat telt. God maakt een eind aan mensenwerk. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat God niet menselijke capaciteiten gebruikt voor zijn doel. Maar het punt is dat het begint met, ook voor ons begint het met alles opgeven wat je hebt. Ik ben niks, ik ben dood. Want zo is het toch. Dat is wat de Bijbel leert. En vanuit die positie van helemaal niks kom je tot de Heer. En die zal dan, heeft hij beloofd, zijn werk doen. En dat is het. En dat geldt voor een individu vandaag. En dat geldt voor zo'n volk. Net zo. En het is niet aan de mens om te beginnen om zijn koninkrijk hier op aarde te bouwen. Niet aan het christendom, die dit zowat 2000 jaar lang geprobeerd heeft tot heden. Niet aan het jodendom. Laat staan aan een atheïstisch sionisme. Toch? Maar de Heer zelf zou dat doen. En heeft beloofd. En pas als hij komt, zal daar een begin mee gemaakt worden. En dan zal het er niet meer gestopt worden. Palestina is dus de Gaza-strook, feitelijk. In het zuidwesten van het land. Van het beloofde land. En daarna krijgen we in hoofdstuk 15 een profetie over Moab. Dat ligt pak een beetje aan de oostkant van de Dode Zee. U weet hoe dat is, hè? Als je van Jeruzalem naar het oosten gaat, kom je precies aan de noordkant van de Dode Zee uit. En dan naar het noorden, dat is Ammon. Daar ligt dus ook Amman, dat is de oude naam. Hoewel de stad meerdere namen gehad heeft in het verleden. Maar dat is Ammon en naar het zuiden is Moab. En als je dan ongeveer voorbij de Dode Zee bent naar het zuiden toe, dan kom je in het gebied van Edom. Van het zuiden af is het Edom, Moab, Ammon naar het noorden. En dat maakt deel uit allemaal tegenwoordig van Jordanië. Maar als je Jordanië tegenwoordig binnenkomt, staat er een bord welkom in het Heilige Land. Want ze weten wel dat het vroeger deel uitmaakte in hoge mate van Israël, hè? In ieder geval leefde de 2,5 stam aan de oostkant van de Jordaan, hè, in Gilead. De last van Moab. Dat wil zeggen een profetie over Moab. Zekerlijk in de nacht is Ar Moabs verwoest. Zij is uitgeroeid. Zekerlijk in de nacht is Kir Moab verwoest. Zij is uitgeroeid. Hij gaat op naar Baït en Dibon en naar Bamot om te wenen over Nebo en over Medeba zal Moab huilen. Op al hun hoofden is kaalheid, aller baard is afgesneden. Dat is een teken van rouw, van droefheid, van treurnis. En ik voel me niet geroepen om je uit te leggen waar al deze plaatsen gelegen zijn. Maar het is een lesje adreskunde. U weet, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en wat er maar is. Ja, maar die wil me niet binnen schieten. Die had ik willen noemen, maar dat weet ik niet. En dan? Hoe gaat die dan verder? Ja, tot de Nieuwe Schans. Ja, dat rijtje. Want vroeger moesten we adreskunde leren omdat we nog geen tom-tom hadden. En tegenwoordig heb je wel zo'n ding en nou weet je niet waar je bent. Nee, verschrikkelijk. Maar doe maar weer. Maar allemaal plaatsnamen, namen hier die hier genoemd worden, zijn allemaal steden in het gebied van Moab. Maar dat had u sowieso wel begrepen. Waarom die allemaal apart genoemd worden? Nou, het is een mooie gelegenheid om dan wat uitgebreider het verhaal te vertellen. Dat is in feite wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is, een schriftgedeelte. Daar had ook in één zin kunnen staan: Moab zal verwoest worden. Ja. En, want dat is wat het eigenlijk is. Maar ja, het krijgt wat meer aandacht. En dus krijg je zo'n heel hoofdstuk waarin die plaatsen genoemd worden, waaruit je de conclusie moet trekken dat er dus niks uitgezonderd wordt en dat het een zeer ernstige zaak is. Zo werken die dingen. En er zijn hoofdstukken die zijn veel langer dan dit. Ik bedoel, als je ik noem maar wat, Jeremia 50 en 51 leest, dat gaat alleen maar over Babel. En er worden steeds opnieuw dingen genoemd die eigenlijk niks toevoegen. Nou ja, een heel klein beetje dan. Maar het gevolg is dat het 4-5 bladzijden in beslag neemt. En dat is natuurlijk omdat het een zeer belangrijke gebeurtenis is. Want de ondergang van Babel betekent het einde van het hele antichristelijke rijk. En daarmee de vestiging definitief van het Messiaanse rijk op aarde. En vandaar die uitgebreide formuleringen. Vers 3. Op hun wijken hebben zij zakken aangegord. Op hun daken en op hun straten huilen zij altemaal, afgaande met geween, diepe treurnis. Zo Hesbon als Eliale schreeuwt, hun stem wordt gehoord tot Jahas toe. Daarom maken de toegerusten van Moab een geschrei. Eens iegelijk ziel in hem is kwalijk gesteld. Mijn hart schreeuwt over Moab, haar grendelen zijn tot Zoar toe, komma de driejarige vaars, want hij gaat op met geween naar de opgang van Luhit en je vraagt je af, wat is die driejarige vaars? En ik weet niet of je dat ruiken kunt, maar een driejarige vaars, of je, dat bedoelde ik niet. Ik weet niet of je dat ruiken kunt, maar je vraagt je af wat voor woorden daar dan staan in het Hebreeuws. En hebben ze misschien een plaatsnaam vertaald? Is de vraag. En het antwoord is uiteraard, ja, dat is wat ze gedaan hebben. Ze hebben een plaatsnaam vertaald. De vaars is namelijk Eglat. Eglat, schrijf je dat? Eglat. En bij nader inzien, er zijn minstens twee, maar waarschijnlijk drie plaatsen die zo heten. Waarom ook niet? Hoeveel plaatsen in Nederland heten Bergen? Hoeveel plaatsen in Nederland heten Hoorn? Vind ik ook altijd een mooie.
Alteveer.
Hoeveel plaatsen heten Alphen? Hoeveel plaatsen heten Hengelo? Hoeveel plaatsen heten het Loo? Noemt u maar op. En wij leven ook maar in een klein landje. Maar ja. En zo gaat dat, en dat is in de Bijbel ook zo. Je hebt meerdere plaatsen, je hebt er minstens twee die Bethlehem heten, minstens twee die Bethel heten. Waarom ook niet? En het schijnt dat hier Eglat genoemd wordt, de derde die zo heet. En dat derde is dan vertaald met driejarig. Niettemin, er staan hier plaatsnamen in waarvan men op geen enkele manier weet welke plaatsen dat zijn, waar ze lagen en of ze nog bestaan. En eventueel hoe ze tegenwoordig heten. Sommige plaatsen wel. Ik kwam er een paar tegen. Nebo en Medeba en Kir Moab. Dat zijn plaatsen die staan gewoon op de kaart. Daar kom je als toerist ook langs. Is me trots om te laten zien. Zoar kennen wij uit de geschiedenis van Lot. Dat ligt helemaal aan de zuidoostkant van de Dode Zee. Dat is waar Lot naartoe mocht vluchten. Ja. Is die plaats niet klein? Ja, dat is een kleine plaats, ja. Daarom heet hij ook zo. Zowaar. Hij gaat op met geween naar de opgang van Luit. Men weet niet waar het is. Men veronderstelt dat is de een of andere hoge plaats. Vandaar de opgang. En hoge plaatsen in het algemeen worden geassocieerd met heilige plaatsen. Dat wil zeggen plaatsen waar de diverse afgoden gediend worden. En daar wordt in de Bijbel gewoon ook de spot mee gedreven. Laat die goden je dan maar redden. Ga je God maar aanbidden. Komt toch niks van terecht. En vandaar dit soort uitspraken. Want op de weg naar Horonaim verwekken zij een jammer geschrei. Want de wateren van Nimrim zullen enkel verwoesting wezen. Want het gras is verdord, het tedere gras is vergaan. Er is niets groens. En dus geen groente. Maar bij groente kun je ook gewoon aan gras denken. Aan het groene gewas namelijk. De verwijzing is naar een plaats waar veel water is. Moerastig gebied. En dus waarvan nature nogal wat wil groeien. En nu wordt gezegd, nee, het is verdroogd en er groeit niks meer. Hoe dat dan komt, ja, dat staat er niet bij. Maar ik stel me zo voor, wat dacht u van vuur uit de hemel? Nou ja, men lezen die apocalyptische oordelen in Openbaring onder de zeven bazuinen, dan wel onder de zeven violen. Dat wordt populair. Het ziet eruit als natuurrampen. Dat wil zeggen, catastrofen die de natuur treffen, waardoor zo'n land ineens niet meer bewoond kan worden. En soms treffen de mensen die dan weer zweren hebben enzovoorts, en de dood zoeken, maar die niet vinden. Dat staat daar allemaal. Samenvattend, want in Openbaring vind je in principe alleen maar verwijzingen naar het Oude Testament. Soms met enige toelichting. Nou, dikwijls met enige toelichting, maar lang niet altijd. Want Openbaring heet alleen maar Openbaring omdat het gaat om dingen die in het Oude Testament verborgen waren. Dat wil zeggen, gewoonlijk wel genoemd worden, maar in het Oude Testament zelf onbegrijpelijk zijn. En binnen deze categorie valt zo'n schriftgedeelte als dit ook. Wat gebeurt hier dan eigenlijk? Nou, een oordeel van Gods wegen over het land. En hoe dat eruit ziet. Soms gaat het gepaard met hagel. Soms gaat het gewoon gepaard met vuur uit de hemel. Ja. Vers 7. Daarom zullen zij de overvloed die zij vergaderd hebben en hetgeen zij weggelegd hebben aan de beek der wilgen voeren. Wat dat precies betekent, weet ik ook niet. Maar wat de algemene strekking is, is dat ze aan dat overblijfsel niks hebben. Ja, ik kan u wel vervelen met Hebreeuwse termen en hoe je die eventueel nog anders kunt vertalen en dat, of er dan wel wat zinnigs uitkomt. Maar ik denk niet dat het zoveel zin heeft om daar uitgebreid bij stil te staan. Want dat geschreeuw zal omgaan door de landpalen van Moab. Dat wil zeggen binnen de grenzen van Moab. Haar gehuil tot Eglaim toe. Daar heb je dus Eglaim. Het andere was Eglat. Dat is Eglaim met dezelfde strekking. Ja, tot Beer Elim toe. Kennelijk de een of andere bron. Zal haar gehuil zijn, want de wateren van Dimon zijn vol bloeds. want ik zal Dimon nog meer toeschikken, te weten leven over de ontkomenen van Moab, mits schades over het overblijfsel des lands. Suggereert dat er inderdaad allerlei wild gedierte aan het zwerven gaat en op zoek gaat naar prooi. En dat komt natuurlijk weer omdat het land verwoest is als zodanig. En voor zover er leven is, moet dat leven zich in stand zien te houden. Dus het gaat gewoon door, als mensen zijn, gaat het door plundering. Dat is algemeen bekend, zo gaan die dingen. En als ze dieren zijn, wilde dieren, ja, die komen dan op plaatsen waar ze normaal niet komen. Maar ze moeten ook wat. Proberen in leven te blijven. En dat is ook een van de manieren waarop God soms een oordeel brengt. Wij kennen dat in elk geval uit de geschiedenis van de Samaritanen. Weet u nog, die werden vanuit Assur geplant, weet zoiets, in het gebied waar voorheen de 10 stammen woonden. En daar werden ze lastig gevallen door leeuwen, met name. En wild gedierte in het algemeen. En toen was de conclusie dat ze onderwezen moesten worden in de wijze des lands, in de wijze van de God des lands. En toen werd er een priester gestuurd uit Israël terug naar het land van de 10 stammen, om die vreemdelingen, die allochtonen die daar geplaatst waren, om die te onderwijzen in de Mosaïsche wet. Nee, niet in de Joodse wet, die bestond nog in geen eeuwen. In de Mosaïsche wet. Vandaar dat de Samaritanen tot vandaag weliswaar een heilig boek hebben, maar strekt niet verder dan de 5 boeken van Mozes. Hebben die nog? Ja. Maar zoiets, wild gedierte. En waarna wij min of meer terechtkomen, niet alleen in Moab, maar ook in Edom, dan ben je iets verder naar het zuiden. Want zonder een nieuwe kop gaat het gewoon over in hoofdstuk 17. Het wordt als één pericoop beschouwd. Kennelijk. Dat wil zeggen, er verandert geen onderwerp. Gaat gewoon door. Maar er staat, zend de lammeren van de heerser des lands van Sela af naar de woestijn heen tot de berg der dochter van Sion. Nou moet je wel enige adreskunde kennen. Want de berg der dochter van Sion, dat weet u toch, hè? De term dochter van Sion komt wel vaker in de Bijbel voor. En is de aanduiding eigenlijk van Israël. Maar meer specifiek van een gelovig Israël. Dat wil zeggen van een gelovig overblijfsel van Israël. Zeg tot de dochter van Sion, uw koning komt, weet je wel, dat soort uitspraken. En voor zover zij een berg hebben, de berg der dochter van Sion, is de vraag dus, hoe heet die berg? Sion. Goed, zuster, is knap. Volgende vraag, waar is de glazen oog van gemaakt? Ja, omdat je er anders niet kunt doorkijken. Dat, ja. Goed zo. Nou ja, zeg tot de berg der dochter van Sion. Dat is dus de berg Sion, maar die wordt beschouwd als bezit van een gelovig overblijfsel van Israël. Toch? En waar ben je hier? Ja, in de dagen van het eind van, dan wel na, de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen nadat de Heer zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg. En dus de dagen waarin Israël alsnog gebouwd zal worden. Niet als Joods land, maar als Israëlitisch land. En als gelovig land. Dat wil zeggen het begin van het Messiaanse Rijk. De lammeren van de heerser des lands. U begrijpt toch dat dat een bedekte term is? Waar gaat het over? Over lammeren? De heerser des lands, houdt hij de schapen op na? Wie is die heerser des lands? Ja, je zou het met hoofdletters moeten schrijven dus. Want degene die hier aan de macht is, ja, dat is niemand uit Moab, ook niet uit Edom. Dat is de Heer zelf, uiteraard. En de lammeren, ja, dat is zijn kudde, namelijk zijn volk. En daarvan staat dat ze gezonden worden zullen van Sela af naar de berg der dochter van Sion. En dat is dus feitelijk Jeruzalem. Meer specifiek de Tempelberg. Maar voor zover er een berg is, is het de Tempelberg nu nog. Inmiddels. Maar de volgende vraag is, waar ligt Sela? En die is niet moeilijk. Want Sela is het Hebreeuwse woord voor Petra. En beide woorden, het ene is Hebreeuws, het andere is Grieks. Beide woorden betekenen rots. En Petra of Sela is trouwens ook hetzelfde. Eigenlijk in de praktijk hetzelfde als Bosra. Het is namelijk de oude hoofdstad van Edom. En Petra of Sela is de naam voor die grote rots daar, waar bovenop die hoofdstad oorspronkelijk was. Dat heet tegenwoordig El-Biara. Dit is te bezoeken, ja. En beneden die berg heb je een, wat men noemt een dalketel. Een dal. En dat noemen ze tegenwoordig Petra, wat natuurlijk helemaal niet kan, want het is geen rots. Het is een dal. Maar dat komt omdat de naam Petra de naam is van die grote berg. Als je Petra binnenkomt, loop je er vanzelf tegenaan, als een steile muur. Je moet er eerst omheen om naar boven te kunnen. Maar die dalketel, die heet van oudsher Bosra. En Bosra wordt vertaald met de schaapskooi. En van oudsher is het inderdaad een gebied waar je maar langs één kant eigenlijk fatsoenlijk erin en eruit kan. Dat is via die sik. Sik heet dat. De kloof. Die is, het smalste gedeelte. Die is 1,5 kilometer lang.
Tegenwoordig in elke toeristische folder.
Tegenwoordig in elke toeristische folder. En het smalste gebied kun je de beide wanden aanraken, net. Het is hier en daar wat breder gemaakt, vooral onderin, zodat ze inderdaad met jeeps enzovoort door kunnen. Want ja, het toerisme, dat wil ook wat. Maar het is inderdaad smal en het is ook makkelijk te bewaken. Er is ooit een poort voor geweest. De restanten ervan kun je nog wel zien in de wanden. Maar goed, het doet er nou niet zoveel toe. Oude tekeningen. Die oude tekeningen uit de 19e eeuw staan ze nog op. Wie is die tekenaar ook alweer?
Hè?
Ja, Robertson. David Robertson, kan dat? Schiet me zo te binnen. Het zijn beroemde tekeningen van een Engelsman die daar in Arabische vermomming, zal ik maar zeggen, rondgereisd heeft, ergens in de 19e eeuw. En daar tekeningen van gemaakt heeft. Die zijn beroemd.
Tekeningen die helemaal van die lijntjes.
Ja. Mooie tekeningen. Niet alleen van dat gebied trouwens. Maar toen maar. De sik, dat is de kloof waardoor men erin en eruit gaat. Tegenwoordig kan je langs andere routes er ook in, voor het gemak, maar van oudsher was het zo'n gebied. Maar het is de oude hoofdstad van de Edomieten. En het heet nu nog steeds Sela. In het Arabisch heet het nog steeds Sela. Maar dat is de plaats waarheen het gelovig overblijfsel verzameld zal worden in en ook na de 70ste week van Daniël. In Openbaring heet het Openbaring 12. Je zoekt vast wel iemand op waar dat precies staat. Maar in Openbaring wordt Israël vergeleken met de vrouw, waar dan staat: de vrouw vluchtte in de woestijn naar een plaats haar van God bereid. Die plaats is dat. En het is ook de plaats die in Zacharië 14 genoemd wordt. Als er staat, de Heer zal zijn voeten zetten op de olijfberg. De olijfberg zal scheuren. Waarna vermeld wordt dat de gelovige overblijfsel uit Jeruzalem zal kunnen vluchten door die kloof heen, door de olijfberg heen. En die kloof reikt tot Azal. En Azal betekent een gereserveerde plaats. En waar dat dan is, nou ja, dan moet je wat schrift met schrift vergelijken, maar je komt terecht in deze plaats, in Petra of Sela. Daar zal men verzameld worden. Vandaar dat het heet in een schaapskooi. En vandaar dat het heet in Micha 3 is het geloof ik, en anders 2, de laatste verse. Ik zal u tezamen zetten als schapen van. Van staat er in de vertaling, maar het kan ook zijn schapen van, of te, Bosra. Daar worden ze verzameld. En vervolgens staat er ook dat ze vandaar alsnog zullen uittrekken, door de poort uitgaan en de heren in hun spits. Ja, en dan trekken ze dus vandaar uit op naar Jeruzalem. En de weg die daar ligt van oudsher, van Petra naar het noorden, heet inderdaad de King's Highway in het Engels. Er staat nog gewoon op de borden ook, hè? De King's Highway. Ik ken het oorspronkelijk slechts uit een liedje. I am moving on the King's Highway. Ja. Maar dat is echt de officiële naam van oudsher. De King's Highway, de koninklijke weg heet het in de Bijbel. En het is die weg die de kinderen Israëls in de tijd niet mochten gaan. Mocht niet van de Edomieten, ze wilden ze niet toestaan. Maar het idee is dat men, als men in de toekomst naar het beloofde land op zal trekken, als volk des Heren, zal men wel degelijk dwars door Edom trekken. En vanuit deze hoofdstad van Edom en over de koninklijke weg. Ja. En die voert dan, tamelijk recht naar het noorden. Petra ligt feitelijk direct rechts, dat wil zeggen oostelijk van het verlengde van het Jordaandal. U weet, ik ken de kaart, het Jordaandal boven het meer van Galilea, dan naar het zuiden en dan krijg je de Dode Zee en daar houdt het op. Maar er gaat een dal verder, dat heet de Wadi Araba. En als je dan nog zo'n 80 kilometer, schat ik, naar het zuiden gaat. Als je naar het zuiden loopt, krijg je aan je linkerkant, dat is dus in Jordanië, krijg je linkerkant bovenop een berg, je kan het niet missen, iets wits. Het koepeltje op Jebel Harun, op de berg Hor, de plaats waar Aaron zou gestorven en begraven zijn. Een heilige plaats dus van de islam, maar je kan er gewoon naartoe, is geen probleem. Dat is bovenop die berg, maar aan de andere kant van de berg naar beneden, daar ligt Petra. En vanuit Petra kun je inderdaad diezelfde berg zien. En dezelfde witte koepel. Je kunt er vanuit Petra ook tamelijk makkelijk naartoe. Je vraagt gewoon aan een Bedouin of die je daar brengt. En dan zegt hij hoeveel het kost. En dan
ga je onderhandelen.
En dan ga je onderhandelen, broer. En dan krijg je afhankelijk van de prijs die je hebt afgesproken, krijg je een ezel, een paard of een kameel. Ja. En dan ben je in een halve dag heen en weer. Hè. Nou, ja.
Ze regelt ook
wel
eens een dag van tevoren.
Ja, moet je een dag van tevoren. Ja, dat is het handigste. Dan kun je 's morgens vroeg weg. Maar als je 's morgens op tijd bent, daar binnen bent, dan is dat nog wel te doen. Voor diezelfde dag nog wel. We hebben nog wel eens een keer gehad dat het niet mocht. Geloof het of niet, want het had gesneeuwd. En toen hield de politie ons tegen, of in ieder geval iemand met een grote bek en een uniform. Ja. En toen mochten we, midden in de woestijn, maar er lag een dik pak sneeuw. Maar in de loop van de ochtend verdween het pak. We waren trouwens de avond ervoor in de sneeuw met de bus aangekomen, dat is niet te geloven daar. Maar in de loop van de andere dag verdween de sneeuw en toen zijn er nog heel veel mensen dezelfde dag nog naar die berg geweest. Maar je kan hem niet missen. En als je naar de andere kant rijdt, dus in Israël, naar het zuiden toe, in de richting van Eilat, kan je hem ook niet missen. Dan zie je hem over de dal heen, zie je daar die berg. En het idee is dat men aan het eind van de 70ste week inderdaad uit Jeruzalem, dat verwoest is, vlucht, dwars door de gescheurde olijfberg, naar de weg naar beneden, naar de Dode Zee, symboliek ook natuurlijk, maar naar de Araba, naar het graf, het beeld van de dood. En die Wadi Araba, daar slaat men rechtsaf, de Wadi Araba uit naar het zuiden. Dan krijg je vanzelf aan je linkerkant die berg. Dan moet je daar links afslaan tussen de bergen door. Dan kom je trouwens nog langs het slangenmonument, het snake monument. Nee, maar daar kan je ook op gewoon, hoor. Nee, dat mag dan niet, maar meestal is het niet, want je kan er gewoon op. Daar heb je het snake monument, waarvan niemand weet waarom het er is. En hoe oud het is, verschrikkelijk oud. Maar als u het mij vraagt, was dat gewoon, dan kun je het erbij belezen, de plaats waar in de tijd Israël gebeten werd door die slangen. En waar die verhoogde slang gemaakt werd, enzovoorts. Door Mozes. Dat is een heel groot ding, daar gekroonde. Erg verweerd, maar je kan er zelfs opklimmen als je dat zou willen, ja. Ja. Het is een plaats uit de geschiedenis van Israël, het kan niet missen. En daar is die berg van Aaron, die daar opgevolgd werd door Eleazar. Maar ik hoop dat u begrijpt dat de dood van Aaron de uitbeelding is van het einde van het oude verbond. En daarmee van het Aaronitisch priesterschap. En dat zijn zoon en opvolger Eleazar in beeld is van de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Vandaar dat je in het Nieuwe Testament ook een confrontatie vindt tussen de Heer en een Eleazar, die in het Grieks dan Lazarus heet, waarvan gezegd wordt hij is dood. Maar als de vier voorbij is en daarmee het hele oude verbond, stinkend en wel, staat erbij allemaal. Zegt de Heer tegen hem, kom uit. En dan komt hij uit. En hij weent daarover, de Heer. En voor zover daar oorzakelijk verband is, is het natuurlijk omdat die opstanding van Lazarus een uitbeelding is van de openbaring van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kortom, die Lazarus is een type van Christus. Heb je dat nog? Nou ja. Kortom, daar in Petra en omgeving, daar vind je allerlei sporen van hoe het oude verbond zou beëindigd worden, het nieuwe zou aanbreken. Dood van Aaron en verschijning, de inhuldiging, of hoe je dat maar zegt, van Eleazar. Maar ook dat sneekmonument drukt dat uit. Want die slangen waardoor men gebeten werd hier op aarde, die zijn een beeld van de vele priesters van het oude verbond. Je hebt er niks aan, het is een bediening des doods. En de verhoogde slang is een beeld van, nou ja, dat zijn we weer terug waar we het begin van de avond al waren in Johannes 3. De verhoogde slang is een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. En als men naar hem opziet, wordt men genezen en verlost van de vloek, van de wet en wat het maar was. En je vindt het daar in steen uitgedrukt. Opmerkelijk. Hè? En dan heb je nog dat moslims bezoeken die moskee daarbovenop. Die witte moskee. Want daarin, het is een heel klein dingetje, je kan er zo in. Je moet je schoenen uitdoen. Je kunt er zo in. We waren trouwens redelijk bevriend met de beheerder daarvan. Die had zo'n grote sleutel. Ja. De eerste keer dat ik er kwam, maakten we kennis met een Bedouin en vroegen hem, kan je ons daar brengen? Hij zegt, dat is goed. Maar de andere dag om 9 uur daar en daar verzamelen stiekem, want mocht eigenlijk niet. In die dagen mocht het nog niet. En toen, maar onderweg vertelde hij dat hij had de sleutel, want hij kon erin, want zijn vader was de beheerder van het ding. Was de sheik en die was de beheerder van die moskee. Toen we weer een keer daar naartoe gingen, toen hebben we geprobeerd diezelfde man mee te krijgen. Dat is niet gelukt, want het is één corrupte bende. Dus dat, van hieruit te regelen, we moeten die en die hebben. Maar het lukte dus niet. Maar de laatste keer dat ik er was, althans op de berg hoor, bleek dat die Mohammed Suleiman, of hoe die maar heette. Maar zo heette ze allemaal, hoor. Maar die zat daarboven bij die moskee. Diezelfde man. En die had de sleutel. Zijn vader was overleden. Nou, was hij de chef daar. Dus ik heb een goede relatie, zal ik maar zeggen. Maar goed, ja. Ik was er 11 jaar niet geweest. Toen kwam ik er weer, liep er een Bedouin die zegt, I know you.
Ja. Maar ze vergeten je niet
En ik liep er in mijn eentje. Je was hier met een groep Hollanders. Ja. 11 jaar daarvoor. Wist hij nog. Maar goed, dat mag maar even tezijde. Maar wat ik wilde vertellen is, in die moskee, daar gaan Mohammedanen naartoe, officieel. Omdat daar in die wand is een zwarte steen, geloof ik.
Ja.
En die moeten ze aanraken op een of andere wijze. En dan worden ze genezen van oogkwalen. Wie verzint zoiets?
Ja.
Nou, dat is makkelijk. Aaron komt van het Hebreeuwse oor. En dat betekent licht. Dus Aaron is de lichtdrager. In het Nieuwe Testament heet zo iemand dan Jairus, via vergrieksing, met een dochtertje. Maar Jairus is hetzelfde als Aaron. Hè? Aaron is de lichtbrenger, de lichtdrager. En men zegt, als men dat graf bezoekt en die steen aanraakt, dan krijgt men licht in de ogen terug. Of het werkt, ik denk het niet, want ik heb ze nooit gezien daar, die...
Licht in de ogen, zwarte steen.
Hè? Ja, zwarte steen.
Licht in de ogen,
ja, zwarte steen, maar ja, Mohammedanen hebben iets met zwarte stenen.
Ja, lekker.
Dus ja, daar kan ik ook niks aan doen.
Nee, ja.
Een replica waarschijnlijk van de Kaaba in Mekka. Zoiets. Maar, nee, ik praat er laconiek over, maar het is wel aardig volk. Die Bedouinen zijn weliswaar officieel Mohammedaans, maar bepaald niet fanatiek. Ik kan ze niet zoveel schelen, ze vinden het allemaal wel prima. Dus goed mee om te gaan, vind ik. Ik heb liever met die Bedouinen te maken dan met Arabieren, ja, in het algemeen. Ja. Maar goed.
Dan
kun je niet van. Ja, als je met die Bedouinen afspraak maakt, komt goed.
Dat komt goed.
Ja,
de hele dag te wachten.
Ja, dat komt goed.
Dan was je er niet.
Ja, dat kun je rustig doen. Dus ik kan rustig aan zo'n Bedouin vragen, kun je me daar brengen? En dan maak je een afspraak en dat... Er is één nadeel aan, je moet met ze mee om bij ze thuis thee te drinken. En dat moet je eigenlijk niet doen, want je wordt ter plekke ziek. Want dat water daar, dat moet je echt niet drinken. Maar je ontkomt er niet aan. Ik ben er nooit aan ontkomen, het is altijd nog gelukt om ziek te worden. Je kan niet nee zeggen tegen die mensen. Stiekem je kopje omgooien en zo, dan drink je het niet op. En slecht voor je tanden is het ook. Het is verschrikkelijk zoet.
Ja, het is allemaal zuiver.
Ja, het is, daarom hebben die lui gewoonlijk ook weinig tanden. Maar die maar tezijde. Maar die plaats wordt hier... ik vertel nou een raar verhaal. Alles bij elkaar. Maar het is maar dat u begrijpt waar we het over hebben. Over Sela, de plaats in de woestijn voor Israël van God bereid. Want de intocht naar Canaan gaat alsnog over. Zoals ze eens verzameld werden uit Egypte, zo zullen ze in de toekomst verzameld worden, fundamenteel uit heel de wereld, in een plaats in de woestijn. Daar zou men geoordeeld worden. Staat er. Zal u brengen in de woestijn der volkeren, enzovoorts. En u onder de roede doen doorgaan. En van daaruit zou men vanuit de woestijn alsnog naar... Nou ja, naar het beloofde land gaan, in de praktijk naar Jeruzalem dus.
Alle 12 stammen?
Ja, niet allemaal tegelijk natuurlijk. Maar het geldt in principe voor alle 12 stammen. De uitspraak trouwens, ik zal u in de woestijn de volkeren verzamelen, is er een die primair van toepassing is op de 10 stammen van Israël zelfs, in Ezechiël. Maar het is van toepassing op alle 12 stammen. Ik stel me voor dat voor zover Israëlieten verzameld worden uit de wereld, worden ze niet verzameld naar Jeruzalem of naar het Heilige Land, maar daarna de woestijn. En daar begint de officiële, laten we zeggen, pelgrimstocht vanuit Sela naar Jeruzalem. Ja, en dat begint officieel met die, wat is dat, Micha?
Micha 2, vers 12 en 13.
Ja, Micha 2, de laatste verse van het hoofdstuk. Ja. De Heer zou voor hen uitgaan. Dat is de officiële gelegenheid waarbij men onder leiding van de echte Eleazar, dat wil zeggen de hoge priester en koning van het nieuwe verbond, zal uittrekken. De Heer in een spits. Een koning in een spits. De goede herder voorop. En de schapen uit de schaapskooi, uit Bosra, de kudde, achter hem aan. Dat is het idee. Ja. En dat is wat hier beschreven wordt in dit vers. Zend de lammeren van de heerser des lands van Sela af naar de woestijn heen, want je trekt daaruit en dan ben je in de woestijn. Ja, er ligt een plaats, hoe heet dat, Wadi Moussa, ligt daar nu. Een sterk toeristische stad, lijkt het wel. Het is groot, maar in principe, je bent in de woestijn van Edom. Het heet ook de woestijn of het gebergte Paran. En beide namen vind je terug, bijvoorbeeld in Jesaja, wat 63 is het, geloof ik. Wie is het die van Edom komt? Daar komt de Messias uit Edom. En dus van Edom naar Jeruzalem. Dat is precies waar het hier over gaat. En dan heb je nog die psalm. Nou ja, psalm. Die psalm in Habakkuk is dat. Ik meen hoofdstuk 3. De Heere komt van Edom, van het gebergte Paran, van Teman, enzovoort. En ik weet nog, want ik kende niks van de aderskunde, dat ik al die namen opzocht op de kaart en het was allemaal hetzelfde plekje. En dan staat er ook nog gewoon Sela, staat erbij. Sela, natuurlijk. Sela, dat ligt in het gebergte van Paran, dat ligt in Teman, dat wil zeggen het zuiden, maar op de kaart staat het ook gewoon Teman. Zuiderland, of hoe je dat maar noemt. Zie je hem? Ja. Staat er uitgebreid. Meerdere namen voor volstrekt hetzelfde gebied. Kortom, je bent hier dus in de situatie waarbij een oordeel gebracht werd over, nou ja, laten we maar zeggen het Heilige Land, de Joodse staat, of wat er was, Palestijnen, maar ook Moab, Edom en Ammon trouwens ook, maar die worden hier niet in diezelfde reeks genoemd. Dan moet je eerst een paar hoofdstukken verder wezen. Maar over dat hele gebied daar. En dat gaat gepaard vervolgens met een optrekken van het eerste deel van een gelovig overblijfsel vanuit Sela naar Jeruzalem. Over de beroemde koninklijke weg. Een oude karavaanweg dus. Ja. Nou ja, en daar moet ik het voor vanavond bij laten, want ik ben denk ik alweer ver over mijn tijd heen. Dus volgende keer verder. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor dat profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u dat waar wij schrift met schrift vergelijken, die vastigheid van uw woord bevestigd wordt. Omdat geen schriftgedeelte, geen hoofdstuk, geen profetie is van eigen uitleg. Maar uw woord legt zichzelf uit. En wij danken u daarom dat u ons leidt in heel uw waarheid, opdat wij weten zouden de dingen die ons door u geschonken zijn. En kennis zouden hebben, niet alleen van het verleden, van wat u in het verleden gedaan hebt, maar in het bijzonder ook van wat u in de toekomst alsnog zult doen, met betrekking tot de openbaring, definitief, van uw koninkrijk in heerlijkheid. We danken u dat we onder alle omstandigheden en over de omstandigheden heen dat uitzicht hebben op die geweldige toekomst. En hoewel wij weten welke oordelen over de wereld zullen komen, dat we niettemin, dat wij als uw kinderen het uitzicht hebben op die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. Het uitzicht hebben aan de ene kant op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Anderzijds het uitzicht hebben op die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden bij de verlossing van ons lichaam en bij de aanstelling tot zonen. We danken u dat we in dat bewustzijn mogen leven. Bewustzijn weliswaar dat deze wereld de onze niet is, omdat u ons daaruit trekt. Maar aan de andere kant dat wij hemelburgers geworden zijn. Medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods en deelgenoten van uw beloften. En daarom willen we u dankzeggen voor deze avond waarin we dit profetisch woord mochten openen en onszelf bij u aanbevelen en u vragen, Vader, wilt u dat woord, uw waarheid in onze harten schrijven, opdat we daardoor onttrokken zouden worden aan de onwetendheid en duisternis van de wereld in het algemeen, maar boven alles veranderd zouden worden in ons denken, in ons gemoed, naar de inwendige mens, en onze hoop en verwachting zouden stellen niet op deze aardse dingen die voorbij gaan, maar op die eeuwige dingen die u zou openbaren. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.